Broeders en zusters, iedereen een goedemiddag. Ik ben heel dankbaar voor de liederen die we met elkaar gezongen hebben. En als je aandachtig hebt meegezongen, dan is het eigenlijk een samenvatting van wat ik vanmiddag wil delen. We gaan nadenken over het thema van slaven tot zonen. En dat heeft alles te maken met het kennen van het vaderhart van God. En als ik daar vanmiddag vanuit de Galatenbrief iets over mag zeggen, dan besef ik wie is in staat om iets te zeggen over het vaderhart van God. Dus ik ben in die zin een beetje in verlegenheid, wat zal ik zeggen. Maar ik denk dat met datgene wat ik door mag geven je voldoende stof hebt om je over te verwonderen, je over te verblijden. En vooral hoop ik dat we stukje bij beetje meer gaan leven uit Gods vaderhart. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Je kan zeggen, ik geloof in de Heer Jezus, ik ben tot geloof en wedergeboorte gekomen. Misschien zeg je ook wel, ik durf te zeggen dat God door zijn geest in mijn hart woont. Maar om echt te leven als een kind van de hemelse Vader, dat zijn best hele grote woorden. En waaruit blijkt dat dan in jou en mijn leven? Als je de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, jouw Vader noemt, dat betekent dat je een kind, beter gezegd een zoon bent van de almachtige God die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Dat betekent, samenvattend, dat we een heel ontspannen leven leiden. Toch? Mijn tijden zijn in zijn hand. Hij draagt me door het woord van zijn kracht. Hij woont door zijn geest in me. Ik hoor mezelf nu praten. Maar dat zou moeten leiden tot een heel ontspannen leven. In totale overgave. Ons overkomt niets bij geval. Hij heeft alles in zijn hand. Dat is leven uit het zoonschap. Nou, laden met me mee naar Galaten hoofdstuk 3. Want ik wil dat laatste vers van Galaten hoofdstuk 3 met jullie lezen om het verband te leggen naar de eerste 7 versen. Het is een kort gedeelte van Galaten hoofdstuk 4. Het mag duidelijk zijn uit de voorgaande preken dat wij leven door geloof, dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof, maar als dat zo is, dat we ook elke dag leven door het principe van geloof. En dat geloof, dat rechtvaardigt ons. Dat geloof maakt ons tot het nageslacht van Abraham, hebben we vorige keer gezien en zojuist gezongen. En datzelfde geloof maakt ons ook tot erfgenamen. Nou, over die erfenis zou heel veel te zeggen zijn. Ik geloof persoonlijk dat die erfenis deels nog uitstaat en dat we die deels al hebben ontvangen. Lees vanmiddag Efeze 1 door. Daar lees je dat elke gelovige gezegend is met alle geestelijke zegen in Christus. Dus een deel van die erfenis hebben we reeds vandaag al verkregen door het geloof in hem. Maar het allerbeste, dat gaat nog komen. En dat ontvang je allemaal, nee, ik moet het anders zeggen, dat heb je reeds ontvangen door geloof. Nou, ik zie jullie stralen van oor tot oor. En je zegt, dit wist ik al, maar het is goed dat je het me nog een keer vertelt. Nou, laten we lezen. Galaten 3, vers 29. En als u van Christus, van de Messias bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, dat is een belangrijk begrip vanmiddag, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, je krijgt in vers 3 de toepassing naar vandaag van vers 1 en 2. Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen, aan de elementen van deze wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Op dat met als doel wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, beter gezegd zonen, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. En nou maakt Paulus een geweldig indrukwekkende conclusie. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus, door de Messias. Nou, tot zover deze woorden uit Galaten hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Het was van de week wel een soort spiegel voor mij, dit stukje. Omdat ik ook geconfronteerd werd met mijn eigen leven. Als je een bijbelstudie of een preek voorbereidt, dan zeggen we wel eens, de eerste zegen heb je zelf, die ontvang je zelf. Maar je kan het ook zeggen, de eerste spiegel ontvang je ook zelf. Dat is ook waar. En de vraag werd ook gesteld aan mij, in welke mate leef je nou uit het vaderhart van God? Nou, jullie hebben gisteren de mededelingen ontvangen. En in die mededelingen werd ook het gedeelte genoemd waar ik vanmiddag over zou gaan spreken. En ik ga er even van uit, vandaar dat het ook door wordt gegeven een dag van tevoren. Je voelt hem al aankomen natuurlijk, dat je dat ook in alle rust even hebt doorgelezen. Als je vanmiddag zegen wil ontvangen, is het belangrijk dat je niet wacht totdat je hier bent en dat we het samen lezen, maar dat je daar van tevoren al even naar kijkt in alle rust. Daarover nadenkt. En dan is mijn vraag aan jullie, welk vers sprong er nou voor jou uit? Uit de versen die we hebben gelezen. Welk vers sprong er voor jou uit? En die vraag heb ik ook aan mezelf gesteld. Nou, ik kan jullie niet allemaal laten antwoorden, maar laat ik even antwoorden welk vers er voor mij uitsprong. Nou, je voelt het denk ik al aan. Dat is vers 6. De inhoud, die raakte mij opnieuw heel diep. Wat staat daar? Nu, omdat u kinderen bent, zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Die sprong er voor mij uit. En wat opvallend is, als je schrift met schrift vergelijkt, dan ontdek je dat de apostel Paulus deze diepe, geestelijke, rijke waarheid niet alleen gedeeld heeft met de gelovigen in Galatië, maar dat hij die ook deelde met de gelovigen in Rome. Als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven, Romeinen 8, 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, van slaven naar zonen, die opnieuw tot angst leidt. Angst hoort dus niet bij het zoonschap. Angst is niet afkomstig uit het vaderhart, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Gisteren sprak ik bij de Messiaanse gemeente over Efeze hoofdstuk 3. En ook aan de Efeziërs heeft Paulus het onderwezen. Als hij zegt dat hij de Vader van onze Heer Jezus Christus aanbidt. Hij knielt, hij buigt voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. We hebben dezelfde heiland, dezelfde redder, wij. Maar we hebben ook dezelfde Vader als de Heer Jezus. Nou, dat vind ik heel opvallend. Dus hij onderwijst het aan de gelovigen in Rome, hij onderwijst het aan de gelovigen in Galatië, hij onderwijst het aan de gelovigen in Efeze. Blijkbaar is dit een hele belangrijke kernwaarheid uit de schrift. Blijkbaar raken we hiermee het hart van het evangelie. En dat moet je goed op je in laten werken. En als Paulus het nou nodig achtte, ik moet het anders zeggen, als de geest van God hem inspireerde om dit aan die drie gemeenten, de gelovigen daar te schrijven, zou het dan ook belangrijk zijn voor ons om dit woord tot ons te nemen? Met alle kennis die wij reeds hebben. Ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik werd van de week bepaald bij het feit dat het 25 jaar geleden is dat ik tot geloof en bekering kwam dit jaar. En ik vergeet nooit meer dat toen ik tot geloof en bekering kwam, ik niet durfde te bidden met de Vadernaam. Dat vond ik toch. Ik hield het maar op God. Op Heren. Beetje voorzichtig, zeg maar. Ergens een bepaalde afstand. Maar Vader, dat kwam wel heel dichtbij. Daar ging het wel echt over intimiteit en ach, wie ben ik? En nou ja, herken je dat of ben ik de enige? Dus ik bad niet met de vadernaam. En toen las ik deze verse. Het is de geest die het ons wil leren. Het feit dat wij delen in het zoonschap, kunnen delen in het zoonschap, heeft te maken met de zoon van God. Kom ik zo op. Maar het feit dat wij leven uit het zoonschap, heeft te maken met de geest van God. Er zijn veel mensen hier die meer weten dan ik van de Bijbel. Maar het gaat er niet allereerst om wat wij allemaal weten intellectueel. Het gaat erom in welke mate leven we. Uit datgene wat ons door genade is geschonken. Het zoonschap. Want ik geloof dat naar de mate we er meer uit leven, los van de hoeveelheid kennis, al zeg ik niet dat dat onbelangrijk is, maar naar de mate dat we meer uit het zoonschap leven, meer uit het vaderhart leven, naar die mate zal vreugde, blijdschap, rust, ontspanning, ons hart en leven vervullen en stempelen. En hoe is dat bij ons? Herken je die rust, die vrede? Waar de Bijbel over schrijft, wat door het geloof je deel is geworden. Ja, intellectueel begrijp je het, maar ik vraag, leef je eruit? Heb je er vreugde van? Maak je stappen, groei je in het kennen van het vaderhart van God. Ik moet eerlijk zeggen, het aanroepen van de Heere God als Abba Vader, dat was net na mijn bekering, net een brug te ver. Dat durfde ik niet aan. En met alle respect voor mijn opvoeding en de kerk waarin ik opgroeide, het is me ook niet geleerd. Geloven was voor mij meer dit mag wel en dat mag niet. Het was meer religie dan relatie. En ik werd ook van de week geconfronteerd. En vraag het jezelf ook af, hè. Heb ik wel het juiste godsbeeld? Is mijn godsbeeld niet verwrongen? En is deze boodschap dan ook niet een middel van de Heere God om door zijn woord en geest mijn denken te vernieuwen? Dat ik het juiste beeld krijg op wie ik ben in Christus, wat de gevolgen daarvan zijn, wat de zegen daarvan is. Maar heb ik ook het juiste beeld op het vaderhart van God, van het vaderhart? Ik hoop dat het een beetje landt. Want ik zie heel veel mensen leven met kennis, waaruit hun leven niet blijkt dat ze echt genieten. Hoe groot is het genot van de wandel met God? Ik kom daar straks nog op om het praktisch toe te passen, want daar wil je natuurlijk naartoe. Als we de Heere God, luister goed, aanroepen als vader, Abba Vader, dan is dat het bewijs dat we de bevrijdende kracht van het evangelie hebben ervaren. Als we de Heere God aanroepen als vader, aan de ene kant vanuit diep ontzag en respect van wie hij is, en aan de andere kant vanuit een intieme relatie, dan durf ik vanmiddag te zeggen, dat is het bewijs dat je de bevrijdende kracht van het evangelie ervaart, beleeft, praktiseert, kent vanuit bevinding, doorleving. En geloof me, dat gaan de mensen om je heen opmerken. En daar wil Paulus naartoe. En ik begrijp nu steeds meer de Galatenbrief. Want hij gaat naar dat geweldige onderwerp, het vaderhart van God, het zoonschap. En om dat te verstaan en te praktiseren, moet je bij het hart van het evangelie blijven. Nu begrijp ik waar hij zich zo inspant. En ik wil dat graag toelichten. In Galaten 4 vers 6, dat hebben we gelezen, wordt de Heilige Geest genoemd de geest van de Zoon. En wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, het is door het werk van de Zoon dat wij een ononderbroken relatie met God kunnen praktiseren. Door het werk van de Zoon kunnen wij een ononderbroken relatie met God praktiseren. En dat op een manier, en dat geloof ik echt, zoals de Zoon zelf de eenheid met de Vader ervaart. Zo intiem. Dat is bijzonder, toch? De geest die Jezus uit de dood opwekte, is vandaag de geest die in ons is komen wonen. Het is de geest die in de waarheid leidt. Het is diezelfde geest die Christus in ons leven verheerlijkt. Maar het is ook diezelfde geest die mij leert roepen, uitspreken, Abba Vader. Dat leert de geest mij. stukje bij beetje, met vallen en opstaan, met bevende handen, knikkende knieën, om die almachtige God te leren kennen vanuit een intieme relatie. Kijk, dat vind ik het aantrekkelijke van het christendom. Mag ik het eens zo zeggen vanmiddag? En ken je dat nou? Of zeg je van, ja, het klinkt allemaal wel hoog vanmiddag. Nou ja, ik hoop dat het dicht bij je hart komt. Maar dit is het geheim van het christendom. Een intieme relatie waaruit ik leef. Ik hoef me niet meer op te werken. Ik mag leven uit wat geschonken is. Dat is geheim. En ik denk dat dat het allermoeilijkste voor ons is. We kunnen uren bomen over allerlei exegeses en uitleggen en noem maar op. Maar leven uit het vaderhart. Leven uit de kracht van de Heilige Geest. In ontspanning. In overgave. En ik hoor mezelf vanmiddag spreken. En toch moet ik het zeggen. De Bijbel leert in 1 Petrus 2 vers 21 dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten opdat wij in zijn voetspoor zouden volgen. Nou, ik zou een hele lijst kunnen noemen waarin de Heer Jezus ons een voorbeeld is, waar of niet. Als je meeschrijft, je hoeft het niet op te zoeken. En ik heb die tekst van de week voor het eerst gelezen. Dat valt je misschien tegen. Die tekst stond er al lang, maar hij kwam in één keer bij mij binnen. De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Even in het kader van deze preek, weet je ook waarin? Onder andere in het noemen van de vadernaam. En dat vond ik heel bijzonder. Ik zal het voorlezen. Markus 14, vers 36. Dat is de geschiedenis waarbij we gekomen zijn in Gethsemane. Waar er over de Heer Jezus geschreven staat dat hij beangst was. Dat hij ontsteld was. Dat hij zeer bedroefd was. Mag ik het zo zeggen? Het ging er op dat moment diep doorheen. Want de toren van God over de zonde van de mensheid werd op hem gelegd. Zijn zweetdruppels werden als grote druppels bloed. Hij voelde het gewicht van de zondeschuld van de mensheid. En dat lijden was zwaarder dan zijn lichamelijk lijden. En in die omstandigheden, zegt Markus 14, vers 36, dat raakte me. En hij, de Heer Jezus, zei, daar komt hij, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Hey, in het diepst van het lijden nam de Heer Jezus de vadernaam op de lippen. Abba, Vader. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als het moeilijk is in mijn leven, als het tegen zit, en geloof me, het zit af en toe tegen. Als de Heer een andere weg gaat met mij die ik niet gewild heb, of die ik anders had geregeld, en hij gaat toch die weg met jou, dan vind ik het soms moeilijk, vertel het niet verder, maar om te aanvaarden dat ik zijn kind ben en dat hij mijn vader is. Herken je dat? Misschien enkele vanmiddag? Zeg, Heer God, hoe kunt u dit, ik bedoel het niet spotten, maar hoe kunt u dit nou maken als vader naar uw kind? En om dan in moeilijke omstandigheden, waarin je met de rug tegen de muur staat, alles tegen lijkt, om dan hem vader te noemen, Abba, vader, om dan in die intimiteit van vader-kind te blijven leven, nou, dat vraagt bij mij in ieder geval heel veel genade. Onveel genade, moet ik zeggen. En wat deed de Heer Jezus? In het diepst van zijn lijden. Te midden van spot, hoon, afwijzing, de toren van God over de mensheid voelend, blijft hij in die intieme relatie. Abba. Vader. Wat een leerles, hè? Of niet? En daarom heeft Paulus het niet van een vreemde. Want vervolgens onderwijst hij het aan de gelovigen in Rome. Hij onderwijst het aan de gelovigen in Efeze. En hij onderwijst het aan de gelovigen in Galatië. Wat? Het noemen van de vadernaam. En in veel van de situaties dat hij dat onderwees, zat Paulus zelf nota bene in de gevangenis. Ik vind dat heel diep. Ik hoop dat je dat proeft en voelt vanmiddag. Er is geen omstandigheid in ons leven waarin we niet kunnen leven uit die kind-vaderrelatie. En ik denk dat dat de beproeving is voor ons allemaal, toch? Kijk, als het voor de wind gaat, dan zeggen mensen heel makkelijk, ja, God is mijn vader. Maar als het is anders gaat als dat je wil, dat je verlangt, dat je gebeden hebt misschien wel, dat het anders gaat en dan toch in die intimiteit, hè? Ik weet, mijn verlosser leeft, zeker, maar ik weet ook, ik deel in het zoonschap. Wees niet bezorgd. Ik ben met je al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Al de dagen. Levend uit het zoonschap. En dit is diep, hè? Weet je, dat maakt je niet meer afhankelijk van mensen en omstandigheden. En Paulus die heeft de woorden van de Heer Jezus als het ware op zich in laten werken. En geïnspireerd door de Heilige Geest vindt hij het meer dan de moeite waard om de gelovigen in Galatië en in Alblasserdam daarmee bekend te maken. Abba, het is een Aramees woord voor het woord vader. En het woord Abba drukt een vertrouwelijke relatie uit. Zo spraken de volwassen zonen en dochters hun vader aan. Maar het getuigt, het spreekt ook, het is ook een uiting van respect. Kortom, samenvattend, het aanspreken van God met de woorden Abba, vader, getuigt van respect en van een vertrouwelijke relatie. Dat is iets heel bijzonders. Wie zal daar ooit woorden aan kunnen geven? Je bent als gelovige dus niet alleen een juridisch kind, of juridisch een kind. Nee, je bent als gelovige eerst en vooral een zielsverwant. Nou, ik zocht even op wat dat betekent. Dat wil zeggen, je ervaart, niet schrikken, luister goed, een diepe verbinding, een diepe herkenning. Je ervaart begrip, je ervaart harmonie met God als jouw vader. Nou, het wordt steeds onbegrijpelijker. Ik hoop niet ongelofelijker, maar onbegrijpelijker. De schepper van hemel en aarde, de God van Israël. Zo intiem te kennen. Hij leert het mij zeggen, de geest, Abba, vader. En nu is er in verschillende vertalingen iets niet goed weergegeven. Nou, de kenners weten wel wat ik bedoel en ik heb het min of meer al genoemd. In Galaten 4, vers 6 spreekt Paulus niet over kinderen, zoals de HSV weergeeft, maar over zonen. De MBG-vertaling en de Telos-vertaling, dat klinkt natuurlijk voor sommigen als muziek in de oren, die geven het goed weer. Het gaat niet over kinderen, het gaat over zonen, het gaat over zoonschap. En als de Bijbel spreekt over zonen van God, dan ligt de nadruk heel sterk op geestelijke volwassenheid. Dan ligt de nadruk heel sterk op gelijkvormigheid aan een beeld van Christus. Als het gaat over zonen, dan gaat het heel duidelijk over de vrijheid waarin wij mogen staan en waaruit wij mogen leven. De geestelijke vrijheid. En als het over zonen gaat, dan gaat het ook over de erfenis. Daar mogen we aanspraak op maken. Kindschap heeft vaak te maken met de eerste beginselen, met het tot geloof komen, het aangenomen worden als kind van God. Maar zoonschap, dat spreekt van geestelijke volwassenheid. Gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Leven in vrijheid. Allen die door de geest van God geleid worden, ze zijn zonen van God, zegt Paulus. En Galaten 4 vers 5 zegt het, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Nu vraagt iemand, en dat is een goede vraag, maar hoe kom ik nou tot die geestelijke volwassenheid dan? Hoe kom ik nou tot het kennen van het zoonschap en het leven daaruit? Nou ja, in vers 4 staat het. En ik zal dat zo nog iets meer benoemen. Maar de kern, de sleutel om tot geestelijke volwassenheid te komen, is de Zoon van God zelf. En dat is ook precies wat Petrus onderwijst in 2 Petrus 3 als hij zegt, groei was op in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Het accent ligt op het kennen van de Zoon, omdat de Zoon de openbaring is van het vaderhart van God. Dus wil je groeien in het kennen van het vaderhart en daaruit leven, dan zal de kennis over de Zoon, over zijn werk, over zijn persoon, zijn karakter, moeten toenemen in ons leven. Daarom is het belangrijk dat het over de Heer Jezus gaat. Want in hem is niet alleen het leven gegarandeerd, maar in hem is ook de geestelijke groei gegarandeerd. En dat is iets heel bijzonders. Het gaat om de Zoon. Nou, lees even mee in Galaten 3. Pakken we het even daarop, vers 23. Voordat het geloof, Galaten 3, 23, voordat het geloof echter kwam, je kan ook vertalen voordat Christus kwam, werden wij door de wet bewaakt. als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard werd. Het heil in Christus geopenbaard werd. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot op Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Voordat de Heer Jezus de wereld en ons leven binnenkwam, werden wij door de wet bewaakt. En wat betekent dat? Dat is een heel belangrijk woord. Angst voor straf bepaalde ons denken, doen en laten. Het deed je hunkeren naar echte vrijheid. In die tijd functioneerde de wet als een tuchtmeester. Weet je wat het beste is om te vertalen? De wet functioneerde als een kinderoppasser. Dat is het. Onmondige kinderen, je houdt wel even vast. Als een kinderoppasser. En wat gaat Paulus nou doen in Galaten 4, in vers 1 en 2? Nou gaat Paulus in Galaten 4, vers 1 en 2 verschillende beelden gebruiken om die periode duidelijk voor onze ogen te schilderen, om vervolgens een toepassing naar ons leven te maken. En dit moet ik erbij zeggen. Als je een beeld gebruikt, als je een voorbeeld gebruikt, dat geldt voor Paulus, dat geldt ook voor ons, dan gaat het altijd ergens mank, hè? Je gebruikt wel eens een voorbeeld in een preek en dan kunnen mensen eindeloos gaan mailen over dat voorbeeld in de preek. En dan horen ze er veel meer bij en ze vinden er wat van, maar ze begrijpen de moraal van het voorbeeld niet. Elk voorbeeld gaat mank, zeggen we dan, hè? Dus als je hem helemaal gaat, nou ja, je kent het wel. Dat geldt hier ook. Maar je moet even de lijn pakken, want het is een prachtig beeld wat Paulus gebruikt. Paulus, hij wil iets duidelijk maken. Nou, dan moet je even voor focussen. Voordat Jezus in ons leven kwam, zegt hij, toen waren wij als onmondige kinderen. Wat is dat? Wat betekent dat als je onmondig bent? Nou, letterlijk in het Nederlands betekent dat je bent niet in staat om zelf te beslissen. En dat kan vanwege je leeftijd zijn, je bent minderjarig, of vanwege gebrek aan ervaring of zelfstandigheid. Het impliceert dus onvolwassenheid. Onmondigheid wil zeggen, je hebt de leiding van anderen in je leven nodig. Je bent nog onmondig. En nou gebruikt Paulus een voorbeeld uit het alledaagse leven. Welk voorbeeld is dat in vers 1 en 2? Nou, heel eenvoudig. Er is een vader die overlijdt en die laat zijn bezittingen na aan zijn minderjarige zoon. Of in de termen van de tekst, aan zijn onmondige zoon. Hij overlijdt, hij heeft bezittingen, die laat hij na aan wie? Aan zijn zoon. Deze jongen is dus voluit erfgenaam. Maar omdat hij minderjarig is, heeft hij te maken, zo lazen we, met een voogd. Met een beheerder. Nou, dat wil dit zeggen. Die jongen is nog minder waardig en hij heeft iemand nodig die toezicht op hem houdt. Die zijn financiën beheert. Die in het algemeen zijn leven in de gaten houdt. En je voelt hem al aan. Deze minderjarige jongen, ondanks dat hij voluit erfgenaam is, kan vanwege zijn onmondigheid, vanwege zijn leeftijd, nou komt het hoor, niet leven uit de overvloed van de erfenis. Hij is nog niet vrij om daarvan te genieten. Zijn vader overleden, bezittingen nagelaten, geconfronteerd te worden met het feit dat je enerzijds erfgenaam bent, maar nog onmondig, minderjarig en daardoor niet in staat om echt te genieten van datgene wat je vader heeft nagelaten. Van de erfenis. Hij staat onder toezicht van een voogd, van een beheerder. En zij kijken mee. En nou dit ook. Ze tikken hem af en toe op de vingers. En dan zegt Paulus, als dat jouw situatie is, als je een onmondig kind bent, Dan verschil je ten diepste niets van een slaaf. Dat is wat hij zegt. Dan leef je niet het vrije leven vanuit het zoonschap. Je bent als het ware nog steeds, nee, je bent hetzelfde als een slaaf. En vervolgens maakt Paulus vanuit het genoemde voorbeeld de toepassing naar ons leven toe. En dat is belangrijk dat je dat pakt. Toen Christus nog niet in ons leven aanwezig was, toen waren wij slaven. We waren onderworpen aan de grondbeginselen, zegt Paulus, aan de elementen van de wereld. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, we waren onderworpen aan onder andere de wet, aan religieuze regels, dat mag wel en dat mag niet. Aan menselijke structuren en instellingen. En we dachten misschien heel wat te zijn en heel wat te bezitten, maar we ervoeren niet de volle vreugde en de volle vrijheid. De wet van God, let goed op, die tikte ons af en toe op de vingers en functioneerde als een kinderoppasser. Het vingertje ging af en toe omhoog. Het was de tijd dat we onder de wet leefden. En dan bedoelt Paulus hiermee dat we de veroordeling van de wet op ons voelden drukken. Je voldoet niet, je kan er niet aan voldoen, ondanks al je inspanningen. Frustrerend, hè? Dat is zo frustrerend. We werkten hard, misschien herken je het wel en komt je leven nu als een film voorbij. We werkten hard om rechtvaardig te zijn voor God, maar toch, als we eerlijk zijn, als we eerlijk waren, dan ervoeren we niet de volle vreugde en vrijheid. We kwamen tot de overtuiging dat we het niet konden. Wat konden we niet? Voldoen aan Gods eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. Je zou er moedeloos van worden, toch? Of niet? Steeds dat vingertje. Steeds die kinderen oppassen erbij. Nooit die volle vreugde en je inspannen en teleurstelling. Maar, staat er dan, dat is de evangelie, maar. God zag dat ook. En daarvoor heeft hij je niet geschapen. Om in de kramp en in de klacht te leven, onder druk en onder spanning. Waar heeft hij je voor geschapen? Om vanuit de vreugde van het zoonschap te gaan leven. Mooi is dat toch, of niet? Heel veel mensen denken, geloof is vergeving van zonde ontvangen. Nou ja, dat hoort erbij. Dat is een onderdeel ervan. Geloven, wat is het? Ja, ik heb recht op eeuwig leven, of ik krijg dat recht. Ook dat hoort erbij. Maar lieve mensen, denk je dat geloven alleen iets is voor de toekomst of zo? Weet je wat ik zo bijzonder aan het evangelie vind? God laat mij vandaag, in 2025, in een tijd waarin er zoveel gebeurt, levend buiten het paradijs, in een gebroken wereld, hij laat ons delen in het zoonschap. En dat ontvang je om niet door geloof. Maar, nou in de situatie, even het voorbeeld van vers 1 en 2. Hè? In de situatie van die minderjarige jongen, uit het voorbeeld van Paulus. Ja, in die situatie komt verandering. Lees het maar in vers 2. Vers 2 zegt namelijk dat de vader, nou komt het hoor, dit is evangelie in de notendop. Dat de vader een tijdstip heeft bepaald in het testament. Deze jongen die bereikte een bepaalde leeftijd. Hij heeft een leeftijd bepaald in het testament waarna hij ten volle, die jongen, kan gaan genieten en kan gaan leven uit de erfenis. Het moment van de vader. Door de vader bepaald. Zwart op wit. Er komt een dag dat je van een onmondige jongen een volwaardige zoon gaat worden. Dat heeft te maken met het moment dat de vader heeft bepaald. En hoe wordt dat moment in Galaten 4 genoemd? Ja, ik vind dat zo indrukwekkend. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Dat is het. Er kwam een verandering. En die heeft zulke enorme grote gevolgen gekregen. Daar kan je geen voorstelling van maken. Vanaf dat moment, door de vader bepaald, even in het beeld van het testament, is hij geen onmondig kind meer, maar een zoon. Dat wil zeggen, hij is volkomen vrij, hij is volwassen en hij wordt als het ware gestimuleerd om uit die volheid te gaan leven. Nou, zo heeft er ook een heel bijzonder moment plaatsgevonden in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis. En dat niet alleen, zo heeft er ook een heel bijzonder moment plaatsgevonden, als het goed is, in jou en mijn leven. Toen de volheid van de tijd, vers 4, gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Paulus die vat hier, die beschrijft hier het hart, de kern van het evangelie. En hij verwoordt in dit vers, enerzijds, wij zouden het in de termen van vandaag zeggen, Gods timing, de volheid van de tijd, toen de tijd rijp was. Weet je, dat is zo'n kairos moment. Weet je wat een kairos moment is? Dat is een door God vastgesteld tijdstip. Gaat niemand iets aan toedoen, doet niemand iets aan af, bepaalt hij. Door de Vader bepaald. De volheid van de tijd. Op zijn timing, op zijn moment. Dat is het eerste wat in dit vers staat. En op Gods initiatief. De Vader bepaalt. Dat is een moment geweest, hè? Als je iets wil lezen over de Heer Jezus in de heerlijkheid bij de Vader, dan moet je vanmiddag ook Spreuken 8 eens lezen. De Heer Jezus was een bron van blijdschap voor zijn Vader. Hij was zijn troetelkind, spelend voor zijn aangezicht. De Heer Jezus in de heerlijkheid. Toen kwam dat moment, door de Vader bepaald. En wat zei de Heer Jezus toen? Werkte hij tegen? Nee, dan krijg je die prachtige woorden, Hebreeën 10, 7. Vader, hier ben ik. In de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te gaan doen. Gods timing en Gods initiatief. En er wordt eraan toegevoegd dat de Messias, dat de Christus werd geboren uit een vrouw. Is dat belangrijk om te vermelden? Jazeker. Want wat blijkt eruit? Nou, dat wil zeggen dat God waarachtig mens is geworden. God is ons mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En onthoud ook dit, God is geest, maar hij heeft in de Zoon zichzelf, met eerbied gesproken, gezicht gegeven. God die geest is, werd mens. Was dat nodig? Ja. Een geest kan niet sterven. Hij werd mens. Ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, zodat hij in staat was om te lijden, te sterven. Ja, hij is opgestaan. En hiermee, broeders en zusters, heeft de Heer Jezus het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. En hij is niet alleen geboren uit een vrouw. Paulus zegt er nog iets bij. En dat is ook niet onbelangrijk. Hij zegt er ook nog bij, hij is geboren onder de wet. Besef dat heel goed. De Heer Jezus heeft onder het bestel van de wet geleefd. En wat hebben we eerder in de Galatenbrief gezien? Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dat is een hoge eis. En ik heb goed nieuws vanmiddag. Misschien hoor je het voor het eerst. Misschien heb je het al 100.000 keer gehoord. Ik heb goed nieuws. Prijs de Heere. Christus kwam niet om de wet te ontbinden of af te schaffen. Hij is gekomen om die te vervullen. En het goede nieuws wat Paulus verkondigt, waardoor hij het zoonschap kan verkondigen, is dat Christus zowel de schuld als de vloek op zich heeft genomen en van ons heeft afgenomen. Dat is iets bijzonders, toch? Heb je niet voor gewerkt? Heb je niet verdiend? Het zoonschap heb je helemaal niet verdiend? Heb je niet voor gewerkt? Heb je het helemaal niet nagemaakt? Heb je niet ontvangen kracht als je achtergrond of intellect of karakter of wat dan ook? Om niet. Door die ene, de Zoon, de Messias, Christus Jezus, die de schuld en de vloek op zich nam, van ons heeft afgenomen. En nou ga je het begrijpen. Hè? Ik hoop dat er iets in je hart trilt. Nu ga je het begrijpen. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Leven uit het zoonschap, uit het vaderhart, is leven zonder veroordeling. Is dat een gaaf of niet? Dat is geweldig goed nieuws. Hoeveel mensen leven vandaag niet met een aanklacht in hun geweten? Zijn niet 100% vrij. En alsof het nog niet genoeg is, we hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En Paulus leert in Romeinen 8 vers 29 dat we vervolgens gevormd worden naar het beeld van de Zoon. Zo Vader, zo Zoon. Ja, de God voor de Heer Jezus zeg je. Ook, zeker, als eerste. En vooral, maar ook voor jou en mij. Deel gekregen aan het zoonschap, schuld weggenomen, vloek van me afgenomen, genade ontvangen. Delend in het zoonschap mag ik ook op de Zoon gaan lijken. Ik geloof, de reden dat wij hier op aarde zijn is deze. De Vader verlangt meer Jezus op aarde, als je begrijpt wat ik bedoel. Hé, van wie ben jij er een? Ik kan het aan je zien en aan je merken. Je bent anders. Ja, geheel anders. Je hebt Christus leren kennen. Leven uit het zoonschap. En na al deze heerlijke waarheden kom ik tot de climax. Want geïnspireerd door de Heilige Geest komt Paulus tot een indrukwekkende slotconclusie. En wat zegt hij? Vers 7. Hij zegt, dus nu. Durf je het aan? Ja, je zal zeggen, ik durf het amper te geloven. Begrijp je, doe ik het sowieso al niet, maar ik wil het wel geloven. Misschien met bevende handen, knikkende knieën. Wil je er wel echt amen op gaan zeggen wat nu komt? Maar dit is spannend, hè? Want Paulus komt tot de conclusie, ik niet, hij trekt de conclusie. Op grond waarvan? Op grond van menselijke inspanningen? Op grond van het Jood zijn of het heiden zijn? Op grond van intellect, karakter, kennis? Nee, op grond van die ene, de Zoon en zijn werk. Zegt hij in vers 7, vindt het zo indrukwekkend. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Nou, wat betekent dit nou praktisch? Ik zie een vraagteken boven sommige van jullie hoofden. Maar ik hoop dat je hiervan kan genieten, hè? Kijk, wij moeten het eerst leerstellig helder hebben. Wat zegt de Bijbel? Wat getuigt de Bijbel over mij als nieuwe schepping? Wat leert de Bijbel over het vaderhart van God? Wat leert de Bijbel over het zoonschap? Dan moet je eerst intellectueel tot je nemen. Maar het is de geest die meer doet dan alleen intellectuele kennis geven. Nee, het is de geest die mij eruit doet leven. En als je eruit leeft, dan ervaar je vrede. Dan ervaar je rust. Dan ervaar je vrijheid. Dan ervaar je vreugde. En hebben we daar met elkaar, laten we eerlijk zijn, niet een ontzettende behoefte aan. Om echt te gaan leven. Nou, wat betekent dat in de concreet in de praktijk van ons leven? Ik ga een paar dingen noemen. Paulus leert dat je geen slaaf meer bent. Waarvan niet meer? Nou, je bent sowieso geen slaaf meer van de zonde. Hè? Maar goed, daar heb ik het even niet over gehad vanmiddag. Dat tijdperk is voorbij, toch? Nieuwe schepping. De macht van de zonde in je leven is gebroken. Dus je bent geen slaaf meer van de ongerechtigheid. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Weet je wat hij bedoelt? Luister goed hoor. Hij zegt, je bent geen slaaf meer van dwang. Geen slaaf meer van schuldgevoel. Je bent geen slaaf meer van prestatiedruk. Herkenbaar? Hoeveel mensen leven hier niet uit? Waardoor ze dus niet uit het volle zoonschap leven. Daar behoren trouwens de zusters bij hoor, maar dat begrijp je wel natuurlijk. Ja, dat is een beetje ingewikkeld, zusters bij zoonschap, maar je volgt het wel. Hoeveel mensen leven niet vanuit dwang, prestatiedruk, schuldgevoel? Paulus zegt dat hoort niet bij het zoonschap, bij het leven uit vaderhart. Je hoeft Gods liefde niet te verdienen. En falen betekent niet dat God teleurgesteld afhaakt in jouw leven. Geloof je dat? Er was net een broeder die bad heel eerlijk tijdens de bidstond dat de week een aantal onderdelen had die niet naar de wil van God waren. Wie was dat? Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar ik denk dat je het ook wel herkent. Hoe ben je daarmee omgegaan nadat je tot die conclusie moest komen? Ging je twijfelen aan je kindschap, aan je zoonschap? Ik spreek ook tegen mezelf, hè? Kreeg je door jouw vallen een ander beeld op het vaderhart van God? En kwam er toen een mechanisme in jouw leven weer in beweging dat je ging werken? Prestatiedruk om het weer te gaan herstellen en dat lekkere gevoel weer te ontvangen? Verleidelijk, hè? Ik begrijp ook wel dat je geen hard amen roept. Ik denk dat we er allemaal, als we eerlijk zijn, wel mee worstelen. Maar Paulus zegt bij het zoonschap, hoort dit dat je geen slaaf meer bent van dwang, schuldgevoel en prestatiedruk. Wat betekent dat nog meer? Nou, je leert spreken met God als een liefhebbende vader die nabij is. Weet je, je vertelt heel eerlijk hoe het in je hart is. Of dat nou goed is, of dat nou slecht is. Maar je hoeft je vanuit het zoonschap niet groter voor te doen dan dat je bent. Dat is ontspannen. Dan ga je leven, hè? Hoeveel mensen ook in de kerk, laat ik gewoon eerlijk zijn, die doen zich groter voor dan dat ze zijn. En ik denk dat social media daarin niet bepaald een goed middel is. Alles wat mooi is, wordt geëtaleerd. Maar wie je thuis bent en in de binnenkamer en in het verborgene, dat staat bij de meesten niet op social media. Maar weet je wat zo mooi is aan het kindschap, aan het zoonschap? Je kan gewoon vertellen wat er in je omgaat, of dat nou goed is of slecht.
Je bent vertrouwd met je hemelse Vader. Je doet je niet groter voor dan dat je bent. Je wil nog wat horen, hè? Het zoonschap leert je leven vanuit je nieuwe identiteit. Paulus benadrukt heel sterk, je bent van Christus. Je bent Abrahams nageslacht. Je bent van Christus. Hij bepaalt wie jij bent. Niet wat mensen vinden, denken, maar wat hij over je denkt. Dat is allereerst van belang. Geloof je dat? En laat ik dit eerlijk zeggen, ook voor onze gemeente. Ik denk dat wij het gevaar lopen om veel te kijken en te vergelijken. Toch? Dat zeg je niet hardop op de kring, dat begrijp ik ook wel. Maar we zijn toch aan het kijken, hè? Hoe doet die het? Die? Spiegelen? Tot op zekere hoogte goed, begrijp me. Maar ik denk dat het ook ziekelijk kan zijn. Kijken en vergelijken. Meten. Daar krijg je een heel gespannen verhouding van in de gemeente. Dan leef je niet uit het zoonschap. De vrijspraak van de Vader. Dat geeft ontspannenheid, toch? Wat is het heerlijk om zo te leven. Geen veroordeling van de Vader op grond van het werk van Christus. Maar ik hoef ook niet allemaal te kijken, te vergelijken, te meten. Moedeloos te worden, gefrustreerd. Dan zie je weer wat voorbij komen. Dan denk je, tjonge jongen, die zit... Mensen van vlees en bloed. Die leven uit het kindschap. Leven uit genade. Elke dag weer opnieuw. In afhankelijkheid van je Vader leven. Wil je nog wat horen? Leven uit het zoonschap betekent ook leven als erfgenaam. Dat betekent leven uit dat deel van de erfenis wat je nu reeds hebt ontvangen. Efeze 1. Alle geestelijke zegen. Nou, dat zijn er heel wat hoor. Ik ga ze niet noemen. En dan nog dat deel wat gaat komen. Nou, dan heb je behoorlijk wat om uit te leven. Maar wat betekent dat dan? Dat je leeft als een erfgenaam? Nou, als iemand, luister goed, met hoop en met toekomstverwachting. Herken je dat? Dat de hoop soms ook een beetje weg ebt uit je leven. Als je naar de wereld kijkt, dichtbij en ver weg. Ik weet niet of je de berichten vanmorgen hebt gehoord. Weer een aanslag op Joodse gemeenschap, op een synagoge. Chanukka. Het blijft maar doorgaan. En we horen het genees meer. Maar het is abnormaal. De wereld is op hol. We zijn echt, echt een eindweg. En in die wereld leven met hoop. En toekomstverwachting. Dat zit hem niet in de VN of een wereldleider. Dat zit hem in de Zoon van vers 4, de Messias. Die gaat komen. En het herstel gaat bewerken van alle dingen. Rust, vrede en gerechtigheid. En wat betekent zoonschap? Dat ik er vandaag al iets van ervaar in mijn hart. In die gebroken wereld. Dat is toch heerlijk of niet? Vandaag al. Erfgenaam. Met hoop voor de toekomst. Je leeft met het besef, broeders en zusters, dat alles uiteindelijk goed komt. Dat God iets belooft. Wat zeker is, wat hij gaat doen. Je hoeft de toekomst niet te controleren. Herken je dat? Ik ben ook een beetje controlfreak. Zekerheid. Nou, in het leven met de Heer leer je één ding af. Dat is controlfreak zijn. Hij zegt, ik ben jouw zekerheid. Mijn beloften zijn waarheid en vastheid. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Geloof je dat? Dat doet iets met mij vandaag. Ja, niet als je voor het hier en nu leeft. Maar levend in de wetenschap van familie ten boom. Het allerbeste dat gaat nog komen. Je hoeft de toekomst niet te controleren. Je mag leven in vertrouwen dat God zorgt en leidt. Wat betekent het nog meer? Je leven wordt geleid door de Heilige Geest. Dat is een mysterie. Dat is de Geest die, oh ja zeker, ik heb het al gezegd, Christus verheerlijkt, die in de waarheid leidt, maar die mij ook leert roepen, uitspreken, Abba Vader. Dat houdt concreet dit in, dat je kracht, rust en leiding van binnenuit ontvangt door God zelf, door zijn geest. Dat is leven uit de geest, door de geest. Ken je die leiding of niet? Ervaar je die dagelijks? Dat is ontspannen leven toch? Wetend dat hij in je woont. Waar jij bent is hij. Die in ons is. Die is sterker, die is groter dan die in de wereld is. Hij leidt me in de waarheid. Hij laat niet los wat hij begonnen is. En het laatste, leef elke dag. Niet als iemand die God iets moet bewijzen. Dat je aan het begin van de dag opstaat en zegt, ach heden, dan moet ik vandaag weer zo hard werken om te bewijzen dat ik wel een plekje bij hem mag ontvangen. En dat hij enige goede gedachten over mij heeft. Ja, als je zo opstaat, dan heb je een zware week, of niet? Dan red je niet hoor. Dan haak je vroeg of laat af. Dan raak je gefrustreerd en moedeloos. Maar leef elke dag niet als iemand die God iets moet bewijzen, maar als een geliefd kind dat vertrouwt op zijn vader en geleid wordt door de Heilige Geest die in de waarheid leidt en die maar één ding voor heeft, dat ik in de vrijheid sta, daarvanuit leef. En leef in een intieme relatie met hem die mijn schepper en herschepper is. En de onderhouder van mijn leven, hij draagt me door het woord van zijn kracht. Ik sluit af, wat is de kern van de boodschap? Wat Paulus in dit kleine stukje duidelijk wil maken, en heel bijzonder met dat voorbeeld over die onmondige jongen, over die onmondige zoon. Hij wil dit zeggen, laten we ervoor waken, broeders en zusters, dat je als zoon, met alle voorrechten die je door genade hebt ontvangen, niet als een onmondig kind, ja als een slaaf gaat leven. Voel je hem? Als je nou zo bevoorrecht bent door het geloof in die ene. En hij heeft je een positie gegeven die je met geen woorden kan beschrijven. Pas er dan voor op dat die verheven geestelijke positie, dat je daar niet uit leeft, dat je daar niet van geniet. Maar dat je terugvalt tot een onmondig kind. Ja, dat je gelijk wordt aan een slaaf, terwijl je vrijgekocht bent door het bloed van het lam. Aangenomen tot zijn kind. Gekocht en betaald. Paulus zegt het tegen de gelovigen in Rome, tegen de gelovigen in Efeze, tegen de gelovigen in Galatië en tegen de gelovigen in Alblasserdam. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot zonen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Nou, wat ga je ermee doen? Hoe is je leven? Het kan zo zijn dat je na deze boodschap niet zozeer huiswerk hebt in de zin van, nou ga ik morgen, of, maar misschien wel dit, dat je moet gaan breken, zeg ik ook tegen mezelf, met verkeerde gedachten over wie God is. Het kan zijn dat je een opvoeding hebt gehad, thuis of in een kerk, waardoor je toch een vertroebeld beeld hebt van Gods vaderhart en je nooit tot die intimiteit komt. Oh, je praat wel mee met gelovigen, je deelt wel je dingetje op de kring, maar als ik echt vraag aan je, leef je nou uit de kracht van de Heilige Geest, in vrijheid en vreugde? Nou, als die op het bord komt, hoe je echt leeft, niet wat je denkt en vindt, dat, hoe je leeft. Komt hier dan het getuigenis? Dit is iemand. Dit is een broeder of zuster die het zoonschap verstaat. En met vallen en opstaan leeft uit het vaderhart van God. En ik geloof dat dit leven leidt tot een leven van veel vrucht. Blijf in mij en ik in u. Dan draag je veel vrucht. Misschien moeten we gewoon even stil worden voor de Heer. Hij heeft met je gesproken, je kent je eigen leven. Herken je dit? Dit leven. Misschien wil je het zacht uitspreken, maar misschien wil je het ook hardop uitspreken. Hoe God tegen je gesproken hebt en wat je aan hem wil belijden. Dat je misschien wel je verkeerde godsbeeld af wil leggen. Je ongeloof wil belijden. En hem vooral wil aanbidden. Voor wat hij in Christus ook jou geschonken heeft. Ik zal afsluiten. Wees vrijmoedig.